Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Het was deze week in Den Haag toch echt de week van de Lintjesgate, zoals het inmiddels al overdreven genoemd wordt. Marjolein Faber weigerde haar handtekening te zetten onder de voordracht voor 5 koninklijke onderscheidingen voor oud-vrijwilligers van het COA. Dit kwam binnen via de Telegraaf en ik ga het hierover hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hallo.
Waar ik heel erg meteen aan moet denken is hoe het kleine iets over het grote kan zeggen. Ik denk dat het misschien een beetje het thema van het gesprek gaat worden. Maar ja, Marjolein Faber vond de onderscheidingen die zij zou moeten goedkeuren eigenlijk haak staan op haar beleid.
Ja.
Jij las dit zondag. Zoals ze zeggen in sportjournalistiek, wat ging er door je heen?
Nou ja, zondag komt dat bericht binnen. Een heel goede primeur van de Telegraaf. En ergens had ik wel meteen iets van, dit kan wel iets worden of zo, omdat het, wat je inderdaad zegt, het kleine gaat over het grote. Maar hier ga je een bepaalde grens over, leek het toch wel. Want waarom wil je niet tekenen? Je hebt er als minister niet zo echt veel, ja, alleen zwaarwegende overwegingen kunnen je beletten om te tekenen. Het is slechts een schakel in dat proces. Dit tast iets aan. En wat dat nou aantast, kwam ik zelf een beetje op. Toch ook wel maandag toen je merkte dat de boze reacties verder binnenstroomden. Het tast iets aan dat uiteindelijk onze democratie heeft heel veel geschreven regels. Hè, over hoeveel Kamerleden we hebben, hoe we verkiezingen organiseren. Maar een deel zit ook in ongeschreven regels. Een beetje het weefsel van de democratie. En dat is wat hier wordt aangetast. Hier een minister eigenlijk gewoon de voeten mee afveegt. En dat is wat hier, denk ik, in deze rel zit eigenlijk. En dat merkte ik zelf al heel snel, omdat ik toch bijvoorbeeld een aantal partijen dan ging vragen van, ja, ga je stevige woorden, komt er dan ook nu een consequentie? En daar werd ook in de politiek op maandag nog wel even over nagedacht. Maar dinsdag, toen het springen we al even naar dinsdag, toen het vragenuur er was en Faber zich zo opstelde, toen wist je meteen, dit gaat helemaal mis.
Kijk, ik ben gewoon benieuwd naar de verschillende perspectieven die hierop zijn. Dit heb je al vaker als een relletje. Je wil weten waarom.
Ja.
Daarna wil je weten wat de coalitiepartners ervan vinden. En de oppositie, daar weten we natuurlijk wel te vinden. De oppositie is tegen. Laten we beginnen bij Faber. Zij vindt het haak staan op haar beleid. Is dit gewoon een, naar jouw inzien, een opwelling van Faber zoals ze die wel eens vaker heeft? Dat ze, weet je, ze voor het weekend kwam ook nieuws naar buiten dat ze met enige ruzie had met en Dick Schoof en Mona Keizer. Ja. Dus het is niet iemand die conflict uit de weg gaat. Het is niet conflict vermijdend. Of zit hier misschien een of andere politieke tactiek of strategie achter?
Ja, we weten eigenlijk nog steeds niet precies hoe en wat. Maar er zijn een aantal feiten die we wel weten. En dat is dat Faber eerder wel een lintje getekend heeft voor een lintje. Voor iemand die voor Stichting Vluchteling vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dat is niet hetzelfde als bij het COA. Maar goed, in ieder geval in de hoek van hulpverlening aan vluchtelingen was dat eerder voor Faber geen beletsel om te tekenen. Dus de motieven van Faber om het nu wel tegen te houden, die zijn onduidelijk. Waarom dat ook uitlekte, is ook de vraag. Bijvoorbeeld CDA-leider Henry Bontebal, die vermoedde dat de PVV, dat Geert Wilders hier wel een mooi relletje in zag om het thema migratie weer eens op te pompen. En dat dit daar een fijne aanleiding voor was. Daarnaast weten we dat de
heel machiavellistisch, hè?
Ja.
Over de ruggen, ja, van 5 vrijwilligers.
Precies, ja. Schoof, die baalde enorm dat het gelekt was. Die zei, we wilden dit eigenlijk weliswaar repareren in de ministerraad. Namelijk, we hebben een minister die niet wil tekenen. Dan zou het normaal gesproken in de ministerraad moeten worden besproken. En als de ministerraad dan toch eens is met de voordracht van de lintjes, dan moet de minister gewoon tekenen, want het is een besluit uit de ministerraad. En ja, als de meerderheid van de ministerraad iets wil, dan moet je dat ook gewoon uitvoeren.
En even voor de helderheid.
Maar het lekte uit voor er een nieuwe ministerraad op de agenda stond. Die is pas
vrijdag
op 4 april. De Schoof heeft toen gehandeld door zelf samen met Uitenmark op maandagmiddag het besluit te nemen. Wij gaan tekenen, zodat die lintjes er wel komen. We kunnen niet wachten op de ministerraad, maar we weten wel dat, dat eigenlijk alle bewindspersonen het hiermee eens zijn, behalve Faber.
Als ik het dus goed begrijp, dan is het zo dat Dick Schoof betreurt de lekkage.
Opnieuw.
Opnieuw. Als die er niet was geweest en de ministerraad had een besluit erover genomen, dan had Faber het moeten ondertekenen.
Ja.
En dit is nu gelekt en nu heeft hij het zelf gedaan samen met de minister van Binnenlandse Zaken.
Ja, Schoof zegt dat hij in de geest van het proces heeft gehandeld of van de regels van de kapitel van de orde die over deze lintjes gaat. Het is een ontzettend bureaucratisch proces, maar uiteindelijk zou dat zo zijn gelopen.
Oké. Nou, dan gaan we... We hebben het een beetje dinsdag besproken. Ondertussen zijn er natuurlijk ook reacties geweest van de coalitie. De PVV, Wilders, die staat natuurlijk vierkant achter zijn minister.
Ja.
Hij noemt minister Faber al maanden de beste minister ooit.
Die zou een lintje verdienen. Ja. Nou, dat verdient ze ook als het een jaar volhoudt als minister. Dus nog een paar maandjes te gaan.
Ja.
Inderdaad, maar de rest van de coalitie die reageerde bijvoorbeeld op maandag. Ik geloof Carlijn van der Plas was het eerste die ook voor de camera's, ik geloof van RTL Nieuws, echt fel, die noemde het bizar, ik geloof triest. En echt felle bewoordingen waaruit dus duidelijk blijkt, hier is een minister echt flink de scheef over gegaan. Ook in de ogen van coalitiepartners die traditioneel gezien wat meer op hebben met de lijn van de PVV, namelijk dat is de BBB. Die trekken meer samen op dan de VVD en de PVV in dit kabinet. Dus daar zie je al aan, hier is een fout gemaakt. En dus kwamen we op die dinsdag bij dat vragenuur, had ze de kans om het recht te zetten. Maar dat ging helemaal mis.
Ze zetten de hakken in het zand.
Zetten de hakken in het zand. En toen, dan gaan we naar de dinsdagavond eigenlijk, zit je dus met, hoe gaat dit verder? De angel is hier niet uitgehaald, er gaat een debat komen, waarin de oppositie de vertrouwensvraag op tafel gaat leggen en Schoof moet erbij aanwezig zijn. En dan wordt het woensdag.
Ja, wat, en overigens Schoof zou op die dinsdag of op de woensdag een bezoek brengen aan België?
Ja, voor een Nederlands-Belgische top. En die had hij dinsdagochtend al afgezegd en vicepremier Sophie Hermans afgevaardigd om daar te tekenen. Dus Schoof had vrij in de agenda, maar ontbrak wel woensdagochtend bij het Kamerdebat om 10:15. Terwijl de Kamer nadrukkelijk om zijn aanwezigheid had gevraagd. En dus werd, zei de oppositie, wij gaan dit debat niet aan als Schoof niet aanwezig is. Want waar komt het nu voor de oppositie op neer dat er een vertrouwensvraag is of Faber nog wel capabel is als minister?
Mm-hmm.
Maar ook welke eenheid dit kabinet nog heeft. En die eenheid van kabinetsbeleid, die staat in de grondwet beschreven, artikel 45, lid 3, en in de orde van de ministerraad, dat er eenheid van kabinetsbeleid moet zijn. En als een minister, zoals Faber in het vraaguur verwoordde, dat ze het eigenlijk nog steeds niet eens is met die lintjes, maar Schoof en Uitenmark daar wel voor tekenen, dan is er geen eenheid van kabinetsbeleid. En dan is eigenlijk het einde in zekere zin zoek. Want als de regering niet meer met één mond spreekt, maar er allerlei verschillende opvattingen naar buiten komen over wat het kabinet vindt, door wie worden we dan nog bestuurd? Wat is dan nog het beleid van de regering? Dat is waarom die eenheid van kabinetsbeleid in de grondwet staat beschreven. Anders is er geen betrouwbare vorm van bestuur meer mogelijk.
Het is niet de eerste keer dat de eenheid van kabinetsbeleid gedurende deze kabinetsperiode.
Nee, dat begon op
ter vragen is. En daar is Faber ook al meerdere keren bij betrokken geweest.
Ja, Faber zelf vorige week nog over de agenda van de ministerraad. Maar dat lachte Schoof eigenlijk een beetje weg op zijn persconferentie. En eigenlijk in het allereerste debat van deze regering, tijdens het debat over de regeringsverklaring op 4 juli... ging het al mis toen vicepremier Fleur Agema van de PVV begon te twitteren over de hoofddoek van Esma Lala en hoe GroenLinks daar ooit wel over dacht.
Ja.
Nou ja, en
of Zelensky, of hij democratisch verkozen was.
Dat was weer Faber. Dus ja. Zo gaat het alle kanten op. En eigenlijk zie je in Den Haag dat die eenheid van kabinetsbeleid een wassen neus is geworden in het kabinet Schoof. Maar we doen allemaal nog net alsof dit toch een heel hecht team is. Alsof de keizer wel kleren aan heeft. Maar dat is niet meer het geval.
Oké. Okay. Nou, we zijn bij woensdag aangekomen. Dat is dus wanneer Schoof eigenlijk weer wordt opgetrommeld door de oppositie. Zeggen, je moet maar komen.
Hij wilde niet, maar hij kwam uiteindelijk toch omdat het debat werd geschorst.
Waarom wilde hij het niet?
Dat is eigenlijk nog een vraag die onbeantwoord is. Ging hij gisteren in het debat ook niet op in. Uiteindelijk denk ik dat hij er sowieso geen zin in had.
Dat kan ik begrijpen.
En ook dat de coalitie met Schoof heeft bedacht, want die hadden dinsdagavond een crisisoverleg, dat ze ermee weg zouden kunnen komen door gewoon puur powerplay. Wij hebben de meerderheid in de Kamer. Dus als wij dit nu bedenken, dat Schoof niet hoeft te zijn woensdagochtend, dan redden we dat misschien wel. Maar iedereen die iets langer had nagedacht, en ik denk toch altijd in Den Haag, daar zitten mensen die redelijk goed betaald worden, die veel met politiek doen, dan mag je toch ook wel op een gegeven moment een soort politiek strategisch inzicht ontwikkelen. Je komt hier niet mee weg. Je komt niet weg als je dinsdag als Kamer, vrijwel Kamerbreed, akkoord gaat met een spoeddebat hierover, korte termijn wordt ingepland, waar verzocht wordt aan de premier om aanwezig te zijn, dan kan je niet op dinsdagavond besluiten, we doen het toch niet. Je bent dan al de grens overgestoken om er wel bij aanwezig te zijn. En ik denk dat Christoffer van de SGP, die sprak over een schoffering van de Kamer dat Schoof er niet was, woensdag om 9:15.
Het is stevige woorden van de SGP.
Als de SGP dat soort taal begint uitslaan, dan weet je wel dat er iets fout is. En dus kwam uiteindelijk, zonder dat er over nogmaals over werd gestemd of wat dan ook, besloot Schoof toch te komen en ging het debat om 9:45 verder.
Oké. Okay. Schoof is er. De volgende termijn van het debat gaat in. En dan beginnen we met de opening van het debat. Geert Wilders die neemt het woord. En die verdedigt hem zo. Net al een beetje op voorbeschouwd.
Onze fractie staat niet alleen achter de premier, achter de ministersploeg, maar staat vooral achter onze minister Faber. En als iemand in dit land een lintje verdient, dan is zij het wel. Ik ben zeer trots op deze minister. Ondanks alle tegenwerking staat ze daar. 1,65 meter lang. Ze staat er. Ze staat daar mannetje en vrouwtje. Ze heeft ontzettend veel goede maatregelen. En wij zijn ontzettend blij met haar.
Dit was de verdedigingslinie van de PVV. Een linie die niet heel stevig is, maar wel typisch Geert Wilders. Volledig de contra-aanval zoeken. Faber is geweldig, wat een krachtige minister. Ondanks alle tegenwerking somde die een hele lijst op wat ze wel allemaal had gedaan. Maar dat kon feitelijk, als je daar feitelijk naar kijkt, kan dat niet verbloemen. Dat Faber een ontzettend zwakke minister is. De zwakste minister waarschijnlijk uit deze kabinet.
Er is ook niet zo'n lijst aan presentaties, toch?
Nee.
Het gaat vrij moeilijk.
Wilders somde dan heel veel op. En dat ging bijvoorbeeld over het intrekken van de bed-bad-broodregeling. Dat gemeenten daar nu zelf voor moeten betalen. En bijvoorbeeld de grenscontroles die een daverend succes zouden zijn in de ogen van Wilders, dat is gewoon niet zo. Sterker nog, onze Brussel-correspondent René van Rijkvoorst heeft al eens opgeschreven dat Europees gezien de instroom daalt, maar dat Nederland daar maar nauwelijks van profiteert. Dus dat strenge asielbeleid waar dit kabinet zo voor staat.
Strengst ooit.
Het strengst ooit. Het is er niet. Het enige profijt dat we hebben is omdat Europa meer doet. Maar niet omdat Nederland opeens het beter doet of minder aantrekkelijk is geworden. Oftewel, Faber faalt. Maar in de ogen van Wilders verdient ze toch een lintje. En dat is dus, Wilders blijft eigenlijk, die vindt die lintjesdiscussie, grijpt hij volledig aan om het over Faber te hebben. En over asiel, wat strategisch voor hem heel goed uitpakte. En de rest van de coalitie maar een beetje naar keek, ook niet het debat met hem zocht eigenlijk. Ze plaatst geen interrupties bij Wilders, omdat ze eigenlijk een beetje op hun rug lagen.
Dezezelfde aanvalslinie richtte Wilders later op oppositieleider Frans Timmermans. Waarin hij min of meer zei, u kletst uit uw nek meneer Timmermans en onze minister is fantastisch. Hierop reageerde Timmermans als volgt. Dus een korte compilatie van hoe het debat tussen die twee ging.
Dit is de grootste prutser die ooit de VK heeft gezeten. En u durft mij daarop aan te spreken, meneer Wilders.
Dit debat is door u georganiseerd. Het is het grootste onzin debat van het afgelopen jaar. hulde aan die minister voor wat ze heeft gedaan. En u zit alleen maar hier proberen haar een kopje klein te maken, haar tegen te werken, haar te minimaliseren, haar te ridiculiseren. En ik zeg u, deze minister heeft meer in haar pink zitten dan u in uw hele lichaam qua lef.
Hoe harder de heer Wilders gaat schreeuwen, zo kennen we hem, hoe meer we weten dat hij fout zit. En dat hij geen verhaal heeft. En ik ben niet begonnen over de kwaliteiten van mevrouw Faber. Maar als u er toch over begint, dit is een minister die vindt dat Zelensky niet eerlijk gekozen is. Dit is een minister die afgelopen week nog de minister-president onder de bus gooit voor de ministerraad. Afgelopen week nog openbaar ruzie maakt met een andere minister. Dit is een minister die nog geen bal voor elkaar heeft gekregen in de maanden dat ze minister is. Niets anders dan ruzie maken. Totale flauwekul over Deense bordjes die niet bestaan. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Dit is de grootste prutser die ooit de vak A heeft gezeten. En u durft mij daarop aan te spreken. Meneer Wilders, voorzitter, meneer Wilders. Hij zou zich moeten schamen voor deze minister. Hij zou haar moeten vervangen, vandaag nog. En dat zijn coalitiegenoten deze prutser laten zitten is een schande voor dit land, is een schande voor het landsbestuur. En als u het helder wil hebben van mij, dan kunt u het krijgen. Ik was niet van plan om dit te doen, maar u vraagt erom, dan kunt u het krijgen ook.
Ja, hier noemt Timmermans ongeveer hetzelfde lijstje als jij zelf opnoemde. Hoe vond je dat, dat de oppositie het deed? In ieder geval de GroenLinks Partij van de Arbeid.
Nou, de grap is eigenlijk dat Timmermans pas goed werd toen Wilders hem begon aan te vallen. Dat Timmermans daarvoor toch een beetje moeite stelling had te nemen in zijn betoog, als het ware. Maar toen Wilders naar voren kwam en dit zich ontvouwde, toen kreeg Timmermans ook het vuur in de sloffen.
Wil Timmermans een soort Eminence Gries zijn? Die zich niet vies wil worden in het debat?
Daar heeft hij zelf wel eens over gezegd dat hij een beetje het advies dat hij ooit in Amerika heeft opgevangen, dat als je tussen de varkens in de modder gaat rollen, je vooral zelf heel vies wordt, maar niet beter wordt dan het varken daarin.
En de pig likes it.
Ja, precies. Ja, dat is een bekend politiek citaat in de VS. Dus ja, Timmermans wil dat een beetje, maar toch als Wilders hem dan uitdaagt, dan ontstaat er pas iets bij Timmermans waarvan je denkt, je kan in ieder geval wel kort en bondig en stevig je punt maken. En anders dan zwabbert het soms een beetje. En het punt blijft wel dat uiteindelijk Timmermans hier meer gelijk heeft dan Wilders. Omdat Faber gewoon een zwakke minister is. Vorige week die rel, of het gedoe, het rel werd het niet, maar het gedoe met Schoof over de agenda van de ministerraad. Het is allemaal nergens voor nodig. Het zorgt alleen maar voor onderlinge frustratie. En je komt geen meter verder met elkaar. Faber beklaagt zich erover dat dat haar asielwetten niet op de agenda stonden van de ministerraad, terwijl ze echt haar werk had gedaan. Volgens Schoof was het gewoon nog geen ordentelijk proces geweest. En dat moest eerst worden doorlopen voor het op de agenda kwam. En dat zou zeer binnenkort zijn. Maar nu nog niet. Oftewel, Faber, waar heb je het over? En waarom klaag je hierover? Maar dat is nu telkens weer dat Faber bijvoorbeeld ook in de strijd om inzet van het noodrecht, wat uiteindelijk onder druk van NSC niet is doorgevoerd. Waarin Faber zich ook weer opstelt als een ontzettend ijzerheinig persoon die geen politiek kan bedrijven. Die alleen maar gelooft in haar eigen gelijk. Het is niet zonder reden dat die befaamde quote, ik ben beleid, bij haar vandaan komt. Want ze lijkt het toch echt serieus te geloven. En daarmee ben je eigenlijk ongeschikt voor het vak van een minister. Omdat politiek niet is je wensen opleggen en anderen dat laten uitvoeren. Zeker in Nederland moet je toch een bepaalde vaardigheid hebben om je wensen te kunnen vertolken in dat beleid. En dat vergt in Nederland in ieder geval samenwerking, want je zit in een coalitie en je hebt medestand nodig. En in het geval van Faber heb je ook nog eens medestand nodig in de Eerste Kamer, want daar heb je geen meerderheid voor je beleid. Dat moet je halen bij een partij als het CDA of de SGP. Dus als die partijen boos op jou zijn, dan doet dat wat voor jouw beleid. Het wordt die partijen niet makkelijker gemaakt om jou in het vervolg te steunen. En de meeste politici die in Den Haag rondlopen, die zien dat haar scherp. Maar Faber heeft er lak aan en denkt dat met een rechte rug houden tot het maximale ze verder komt. Maar bewijs of maar daar lijkt het niet op. En dat zien we nu keer op keer.
En We horen ook, Geert Wilders horen we het een onzindebat noemen. Ik denk een beetje ook aan de kiezer en misschien, ja, dat in sport hebben, de neutrale kijker noemen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat bij mensen wel kan bekruipen.
Dat snap ik heel goed, maar daarom heb ik aan het begin proberen uit te leggen dat het gaat niet zozeer over die vijf lintjes. Het gaat over hoe de minister handelt. En voor zeker partijen als CDA, SGP, ook de ChristenUnie, was het bijvoorbeeld echt een optelsom van fouten die Faber maakt, die we eerder hebben besproken. De uitspraak over Zelensky, vorige week de agenda van de ministerraad. De maat is vol aan het raken en dit gedoe over de lintjes was voor die gematigde oppositiepartijen echt reden om aan de bel te trekken en zeggen, ja, tot hier en niet verder.
Ik wil ook nog eventjes gaan luisteren naar Henry Bontebal, die in plaats van Faber of Wilders in het vizier te nemen, nam hij de VVD de maat.
Ja, voorzitter, wat me steeds opvalt in het standpunt van de VVD is dat de VVD zich vaak als toeschouwer positioneert. Toeschouwer van dit kabinet op het moment dat het ze uitkomt. De successen worden gevierd. Maar bij dit soort dingen zie ik de VVD even achterover toeschouwer gaan spelen. Dit kabinet blijft zitten dankzij de steun van de VVD. Deze bewindspersoon blijft ook zitten dankzij de steun van de VVD. Zij kan doen en laten wat ze doet dankzij die steun van de VVD. En ook wat deze brief zegt, het is een brief met vaagtaal. Het is een brief zonder excuses. Dat heeft ook de heer Wilders zelf toegegeven. Het is een vage brief waarin een bypass gecreëerd wordt. En die brief is er ook mede namens u. Waar ligt voor mevrouw Jezielke zelf die morele ondergrens voor wat nog toelaatbaar is voor deze bewindspersoon?
Voorzitter, ik ben geen toeschouwer. Het hele hoofdlijnenakkoord is ongeveer 95% van mijn verkiezingsprogramma.
Dit citaat van Bontebal ontmantelt inderdaad precies de opstelling van Jezielkes in het debat. Hierop reageerde Jezielkes namelijk met het feit dat 95% van het kabinetsbeleid is VVD-beleid. Oftewel, het klopt. Faber mag haar gang gaan, omdat uiteindelijk VVD-beleid wordt gerealiseerd. Alleen het feit dat Faber niet met daden komt, ja, daar kijkt de VVD eigenlijk van weg.
Ja.
Want het is voor die partij politiek misschien wel profijtelijk dat daar een brekenbeen zit die negatief afstraalt op de PVV, waar de VVD dan weer profijt van denkt te hebben. Dus een lijn trekken waar Bontebal om vraagt, daar heeft Jezielkes helemaal geen zin in.
Dit is ook een oppositielid dat natuurlijk gewoon probeert om elke barst in de coalitie wat breder te maken.
Zeker, daar zet je je spade in en die probeer je verder uit elkaar te rekken. En voor het CDA is het ook logisch om de VVD op te zoeken in zo'n debat. Omdat daar toch overlap zit in kiezers. Dus die probeer je de andere kant op te laten zien. Hoe kan het er ook uitzien? Hoe zou een andere rechtse partij erin kunnen staan? En zo probeert het CDA zich in ieder geval in dit debat te profileren. Want gelijktijdig neemt het CDA ook de stelling in dat Faber nu mag blijven zitten van de coalitie. Zelf stemden ze wel voor haar vertrek, maar die motie die haalde het niet. En toch blijft het CDA openstaan voor alle wetsvoorstellen waarmee Faber nog gaat komen. Want, zegt het CDA dan, die komen niet vanuit de persoon Faber, maar vanuit het hele kabinet, de strengere asielmaatregelen. Dus die gaan wij op de inhoud beoordelen. Maar ja, daarover oordelen terwijl je geen vertrouwen hebt in de persoon die het moet uitvoeren, is ook een ingewikkelde constructie.
Nou, misschien kunnen we het nog ingewikkelder maken. In de tweede helft kwam natuurlijk ook minister Faber kwam aan het woord na Dick Schoof. Dus gaan we zo ook nog naar luisteren. Maar die maakte het nog een stukje complexer.
Er is gewoon één minister die gaat tekenen. En als ik daar moeite mee heb om te tekenen, waarom zou een andere minister dat niet tekenen die het op een andere manier weegt? Want ik heb het gewogen. Ik heb het gewogen in het licht van mijn portefeuille. De minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken, die hebben het breder gewogen. Daar zit de crux en daarop zullen zij dat wel tekenen. Dat is een ander uitgangspunt dan een vakminister. Want de vakminister die maakt de afweging op basis van zijn of haar portefeuille. En dat heb ik ook gedaan. En vervolgens is er binnen het kabinet ruimte voor een bredere afweging. En die gaat veel verder dan de smalle afweging van de vakminister. En zo is het nu ook gegaan en zo kan het ook gaan. En toen heeft ook de minister van Binnenlandse Zaken en de minister-president hebben aangegeven dat ze willen tekenen, ook met de oog op de goede werking van het declaratiestelsel.
Ja, een ander uitgangspunt.
Ja,
nou, en een vakminister en een andere minister.
wie het snapt, die mag het zeggen. Maar dit is alsof er een soort gespleten persoonlijkheid is. En dat is precies die eenheid van kabinetsbeleid die dus na dit debat uit het raam ligt. Faber houdt hier dus vol dat zij als minister van Asiel en Migratie dit niet wil tekenen, niet heeft getekend. Dat de premier en de minister van Binnenlandse Zaken dat wel kunnen tekenen. En dat dan toch het kabinet het hierover eens is in gezamenlijkheid. Dus dat zij dan wel als onderdeel van het kabinet achter het feit staat dat Schoof en de minister van Binnenlandse Zaken het wel tekenen. Ja, ik raak mezelf dus ook kwijt als ik dit probeer uit te leggen, want het is niet uit te leggen.
Nee.
Dit kan niet in één persoon gevat worden. Je kan niet als vakminister het niet steunen, maar als kabinetslid, wat je bent omdat je vakminister bent, het weer wel steunen. Dat bestaat niet.
Nee. Het deed mij ook wel eens denken aan Wopke Hoekstra dat wel eens gedaan heeft. Dan had hij het over, je hebt de lijsttrekker.
Ja, CDA-leider Hoekstra en bewindspersoon Hoekstra.
Ja, was ook al ingewikkeld.
Dat was ook ingewikkeld. En daar lag ook de eenheid van kabinetsbeleid op zijn gat in die discussie. Maar minder erg dan dit, want daar zat nog een bepaalde overlap in. Maar hier is het eerst het zoek.
Oké, nou, uiteindelijk moest ook schoolmeester Schoof nog komen, zeg maar even gekscherend. Die nam het uiteraard op voor de vrijwilligers, dat klonk zo.
Meneer de voorzitter, vrijwilligers doen groots en belangrijk werk voor de samenleving. En dat werk moet gezien, gewaardeerd en beloond worden. De 5 vrijwilligers, om wie dit allemaal begonnen is, verdienen voluit een koninklijke onderscheiding. Kandidaten voor lintjes worden voorgedragen vanuit de samenleving zelf. Het gaat om, laat ik het zo zeggen, mensen voor mensen. Die voordrachten worden vervolgens zeer zorgvuldig en meermaals beoordeeld. En voor mij staat de waardigheid van dit decoratiestelsel voorop. Sommigen zullen zeggen, zijn er niet andere belangrijke zaken aan de orde om het over te hebben in het kabinet en in de Tweede Kamer? Ja, dat is natuurlijk ook waar. Maar ik zeg er in alle openheid achteraan dat ik begrip heb voor de ophef die ontstaan is, ook in dit huis, over het besluit van de minister van Asiel en Migratie om het besluit voor de toekenning, althans het voornemen daarover uit te spreken, niet te willen ondertekenen. Als u mij op de man af had gevraagd of ik de ophef van de laatste dagen graag had voorkomen, zeg ik daar natuurlijk volmondig ja op. En ik betreur dat er over deze decoratiezaken erbuiten zijn gekomen voordat de besluitvorming überhaupt was afgerond.
Ja, bijna met hem te doen.
Ja, zalvende woorden om toch weer het een beetje goed te maken. Want uiteindelijk, ja, het gaat om die vrijwilligers. En over één daarvan is in Dagblad de Limburg ook naar buiten gekomen. Die voelt zich nu als een soort oorlogsmisdadiger of zo. Ja.
Een besmeurde lintje. Ja, is wel zo.
Het is een lintje zonder fleur eigenlijk nu geworden. Door deze hele rel. En ja, Schoof die probeerde daarmee, ja, eigenlijk een beetje de Kamer en zeker de oppositie te temperen van, ik snap de woede. Dat is wat hij letterlijk zegt natuurlijk. Alleen, ja, feit is dat ook na het debat nog steeds het conflict bestaat tussen Faber, die geen centimeter heeft toegegeven en dat ook mag doen van de rest van de coalitie, van natuurlijk de PVV, maar dus ook van VVD, NSC en BBB. Dat is de eindstand van dit debat.
En als laatste vraag, Victor, wat is nou de afdronk van zo'n incident als dit? Wat leren we hiervan?
Dat Faber vooral opnieuw de grenzen kan opzoeken en het wachten is tot daar een keer een grens wordt getrokken door de mensen om haar heen. En dat is premier Schoof. Maar dat zijn ook de andere coalitiepartijen, VVD, NSC en BBB. En dus uit dit debat staat een veel sterkere PVV dan voor het debat. De rel is gewonnen door de PVV. Dat is in ieder geval mijn afdronk. Omdat VVD, NSC en BBB aanvankelijk serieuze taal uitsloegen over zo'n incident. Maar in het debat toch te bang waren voor het feit dat als je Faber wegstuurt, daadwerkelijk ook het kabinet zou vallen. Oftewel, ja, de bluff van Wilders, die heeft gewonnen.
De minister van Migratie heeft de grens nog niet gevonden.
Nee.
En die blijft hem opzoeken. Ik wil je heel erg bedanken, Victor.
Graag gedaan.
Free audio post-production by Alphonic.com.